goede. Bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de Heere, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Vertrouw uw weg aan de Heere toe en vertrouw op Hem. Hij zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht. Uw recht doen stralen als de middagzon. Zwijg voor de Heere en verwacht Hem. Ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is. Over een man die listige plannen uitvoert. Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen. Ontsteek niet in woede, het brengt slechts kwaad. Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden. Maar wie de Heere verwachten, die zullen de aarde bezitten. Nog even en de goddeloze zal er niet meer zijn. U zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen. Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede. De goddeloze bedenkt snode plannen tegen de rechtvaardigen. Hij knarsetandt over hem. De Heere lacht hem uit, want hij ziet dat zijn dag komt. De goddelozen hebben het zwaard getrokken en hun boog gespannen om de ellendigen en de armen neer te vellen, om af te slachten wie oprecht wandelen. Hun zwaard zal in hun eigen hart dringen. Hun bogen zullen gebroken worden. Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed van vele goddelozen. Want de armen van de goddelozen worden gebroken, maar de Heere ondersteunt de rechtvaardigen. De Heere kent de dagen van de oprechten. Hun erfelijk bezit zal voor eeuwig blijven. Ze worden niet beschaamd in tijden van onheil. In dagen van honger worden ze verzadigd. Maar de goddelozen komen om. De vijanden van de Heere zijn als het kostbaarste van de lammeren. Zij verdwijnen in rook, zullen zij verdwijnen. De goddeloze leent en betaalt niet terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en geeft. Maar wie door hem zijn gezegend, zullen de aarde bezitten. Maar wie door hem zijn vervloekt, worden uitgeroeid. De voetstappen van die man worden door de Heere vastgezet. Hij vindt vreugde in zijn weg. Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen, want de Heere ondersteunt zijn hand. Ik ben jong geweest, zegt de psalmschrijver, ik ben ook oud geworden, maar ik heb de rechtvaardigen nooit verlaten gezien, of zijn nageslacht op zoek naar brood. De hele dag ontfermt hij zich en leent uit, en zijn nageslacht is tot zegen. Keer u af van het kwade, doe het goede en bewoon de aarde voor eeuwig, want de Heere heeft het recht lief. En zal zijn gunstelingen niet verlaten. Voor eeuwig worden zij bewaard. Maar het nageslacht van de goddelozen worden uitgeroeid. De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en voor eeuwig daarop wonen. De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid tot uiting. En zijn tong spreekt het recht. De wet van zijn God is in zijn hart. Zijn schreden wankelen niet. De goddeloze loert op de rechtvaardige en probeert hem te doden. Maar de Heere geeft hem niet over in zijn hand en verklaart hem niet schuldig wanneer hij geoordeeld wordt. Wacht op de Heere en houd u aan zijn weg. Dan zal hij u verheffen om de aarde te bezitten. U zult zien dat de goddelozen worden uitgeroeid. Ik heb een gewelddadige goddeloze gezien die zich wijd vertakte als een bladerrijke inheemse boom. Maar hij ging voorbij en zie, hij was er niet meer. Ik zocht hem, maar hij was niet te vinden. Let op de vrome, zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn. Maar de overtreders worden tezamen weggevaagd. Het einde van de goddeloze wordt afgesneden. Maar het heil van de rechtvaardigen komt van de Heere. Hun kracht in tijden van benauwdheid. De Heere zal hen helpen en bevrijden. Hij zal hen bevrijden van de goddeloze en verlossen. Want ze hebben tot hem de toevlucht genomen. Nou, ik denk die psalm spreekt voor zich. De tijd die psalmschrijver omschrijft in zijn emotie is onze tijd. En het is heel goed om dit ter harte te nemen. Dat er aan alle onrecht, aan alle ongerechtigheid een eind komt. Continu die afwisseling. Maar die de Heere aanhangen. De christenen, de godgelovigen, die zullen de aarde bewonen. En de goddelozen zal er niet zijn. Het is goed om dat perspectief mee te nemen. Lied 398, en dat is heel goed om dat nu te zingen, na deze psalm. Wij waren niet beter, wij waren niet uitnemender. God redde ons niet omdat wij beter waren dan de goddelozen om ons heen. Wij waren goddelozen, wij waren zondaren. En daarom mogen we zingen deze morgen. Wij willen het woord van God gaan openen. De Jacobusbrief. Jacobus hoofdstuk 4. Vers 11 waren we gebleven. Het is nog helemaal niet zo lang geleden dat ik hier was. Wij gaan gewoon verder met een stuk onderwijs uit de Jacobusbrief. U weet het, niet thematisch, niet één vers. Systematisch gaan we de tekst door. Maar maken ook de applicatie, het appel, het is appellerende prediking. Dus niet louter bijbelstudie, alhoewel de studie in zit natuurlijk. Maar iedere keer die spiegelt het appel vanuit het woord van God, wat we lezen, dat het mag appelleren aan uw leven en aan mijn leven. Dat het ons mag uitdagen om niet stil te staan, maar om te groeien en te ontwikkelen in ons geloofsleven. Daarvoor is het woord van God. Het is het levend woord van God die uw geestelijk leven wil uitdagen, ja, groei wil bevorderen, ontwikkeling. Stilstand is achteruitgang, zeggen we wel eens. We mogen doorgaan. De Heer is genadig, we leven, maar we moeten in ons geestelijk leven niet stilstaan. Als we het woord van God niet tot ons nemen en we beperken ons bij fictieve boeken, romannen, heel leuk en aardig, maar daar groei je geestelijk niet van. Dus daarom altijd heel goed om bij elkaar te komen. Samen te zingen, samen de Bijbel te openen. Want ik weet echt wel hoe het in de realiteit gaat. Als je druk aan het werk bent, je komt moe 's avonds thuis en je hebt concentratie nodig, maar dat lukt niet, dan is het veel makkelijker om naar die quiz te kijken. Veel makkelijker om naar die expeditie te kijken op National Geographic. Veel makkelijker om gewoon in de schommelstoel te zitten en je ogen even dicht te doen als je 40 plus bent. En even weg te zakken in het heerlijke niets dan om de Bijbel te pakken. Zo gaat het leven. Daarom heel goed dat we bij elkaar komen om in ieder geval deze momenten te pakken. Vers 11 tot 12, twee versen, is ons eerste stukje waar we over na willen denken. Jacobus zegt hier tot ons vanmorgen: broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet. En oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Er is één wetgever, namelijk hij die kan zalig maken en te gronde richten. Maar wie bent u die over de ander oordeelt? Het voorgaande stukje gingen we nogal snel door, vers 7 tot 10. Maar is natuurlijk een sleutel in de hele Jacobusbrief. Die 6 stappen om ons te vernederen onder de machtige hand van God. Want in vers 6 lezen wij, hoofdstuk 4 vers 6, hij geeft meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. En dan heb je daar een 6-voudige stap om je te vernederen voor God. De eerste is, onderwerp u dan aan God. Daar heb je het juiste perspectief. Onderwerp u aan God. 2, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. 3, nader tot God en hij zal tot u naderen. 4, reinig de handen zondaars, zuiver de harten dubbelhartigen. 5, besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treur en uw blijdschap in droefheid. 6, verneder u voor de Heer en hij zal u verhogen. Dit stukje is een sleutel om mee te nemen, om een juiste visie te hebben op jezelf en op God. Want als we zo doorglijden in vers 11, dan zien we dat die nederigheid weer verdwenen is. Want op het moment dat wij kwaad gaan spreken van elkaar, elkaar de maat gaan nemen, insinuaties toedichten, denken motieven te kennen van de ander, wel weten wat de ander denkt of hoe die in elkaar steekt, op het moment Als dat soort sentimenten de kop opsteken, dan is er niets, maar dan ook niets over van vers 6 tot 10. Dan zitten we weer op de snaar van de hoogmoed te tokkelen. En Jacobus is zo praktisch. Elke keer komt hij daarop terug. Om ons door elkaar te schudden. Ik heb dit wel nodig hoor, u ook. Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Dat kan zo breed zijn. We zijn vaak heel erg gericht op elkaar. En zo beginnen we allemaal in ons geloofsleven. Allemaal, ik ook. Als je jong tot geloof komt en je gaat het woord van God lezen en je ziet van alles, dan kijk je om je heen en dan denk je, hé, maar waarom doet die broeder dat niet dan? En waarom doet hij dat zo? Of die zuster? En je, als jong gelovige ben je ontzettend gericht op de ander. En ben je ook geneigd om de maat, de andere broeder, de andere zuster, de maat te nemen, een oordeel te vellen, een beoordeling te geven, te veroordelen. Denken te weten waarom die broeder zo handelt. Oh, ik weet het wel. Oh, ik weet wel waarom hij dat doet. Ja, je moet hem een beetje kennen. Motieven toedichten. Het hoort allemaal bij een, ja, een onvolwassen kind van God. Helaas, broeders en zusters, gebeurt dit ook bij broeders en zusters die al heel lang op de weg zijn en nog steeds onvolwassen in het geloof zijn. Ik hoop dat wij, als we wat langer op de weg zijn, dat we niet zo bezig zijn met elkaar. Want je bent dan zo bezig met elkaar, dan verlies je dus weer het perspectief van God. En Jacobus die wil dat hier naar voren brengen. Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broeder oordeelt, dan spreek je kwaad over de wet. Want die wet zegt, heb uw naaste lief als uzelf. Waarom ben je zo negatief bezig? Waarom bejegen je de broeder en zuster zo negatief? Je moet je broeder lief hebben. Je spreekt kwaad over die wet dan. En je oordeelt over de wet. Het is nogal aanmatigend, broeders en zusters, als ik tot iemand hier zou gaan en een oordeel zou vellen over hoe die broeder of zuster zijn leven invult. Dan neem ik de morele high ground, de hoge grond, en dan kijk ik daarop neer. Ik ben in de gelegenheid, ik ben zo geestelijk, ik ben zo goed bezig eigenlijk. Ik acht mezelf kundig en waardig om jou de maat te nemen. Jacobus zegt, er is maar één wetgever, die wet is van God, niet van jou. Er is maar één wetgever, namelijk hij die kan zalig maken en de grond te gronden richten. En dit trof mij. Maar wie bent u? Maar wie bent u? Denkt u daar wel eens over na? Wie bent u? Ik ben nu met mezelf bezig. Dit woord moet tot mij spreken. Erik, wie ben jij? Wie ben jij, Erik? Dat jij broeder A of zuster B de maat gaat nemen en dat jij gaat zeggen van dit is niet goed wat jij doet en ik denk dat je het zo moet en wees daar zeer, maar dan ook zeer terughoudend in. Ik wil u een paar Bijbelteksten voorlezen, want ik hou ervan en ik denk dat het goed is om deze waarheden te illustreren met het woord van God zelf. Want Romeinen hoofdstuk 13... En Paulus die heeft daar ook iets over te zeggen, geleid door de geest van God. Romeinen hoofdstuk 13. Romeinen hoofdstuk 13 vers 8 tot 10. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Ja, maar dat is de grote wet, heb uw naaste lief als uzelf. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Dan sta je niet als een soort wetgever de wet toe te passen. Jij bent geen wetgever. Ik ben geen wetgever. Die wet is niet van ons, die is van God. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Wilt u nog een hoofdstukje verder gaan in de Romeinenbrief? Romeinen hoofdstuk 10. Nee, Romeinen hoofdstuk 14, vers 10. Tot 12. De Bijbel heeft ontzettend veel te zeggen over het elkaar de maat nemen. Het bezig zijn met elkaar. Het oordelen van elkaar. Want ook hier lezen wij in vers 10 van hoofdstuk 14 in de Romeinenbrief. U echter. Wat oordeelt u uw broeder? Of ook, wat minacht u uw broeder? We zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden? Want er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Lees nou keurig wat hier staat, hè. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Dat boezemt mij nog wel eens ontzag in. En ik denk dat ons dat allemaal wel ontzag inboezemt. Als we daar staan voor de rechterstoel van Christus. Daar staat Erik Bruinenberg. Alleen. En ik hoef niet te zeggen, ja maar broeder, deed zus en zus. Alleen sta ik daar. En ik zal voor mijzelf, alleen voor mijn eigen daden, verricht in mijn lichaam. Het zijn goed, het zijn kwaad. Dat lezen we in de Korinthebrief, 2 Korinthe hoofdstuk 5. Rekenschap geven aan God. Als we dit werkelijk waar beseffen, dat wij eens alleen daar zullen staan voor de rechterstoel van Christus. Wie ben ik? Wie bent u? Dat we zo bezig zijn met de levens van een ander. Ja, broeder A, die gaat een andere weg dan ik dat doe. En hij gaat ook, maakt ook andere keuzes. Keuzes waarvan ik denk, is dat wel verstandig? Moet ik daar onmiddellijk iets van zeggen? Nee, het is zijn leven. En ik heb mijn leven. Ik ga straks nogal nuanceren hoor, want ik hoor nu allerlei al vragen van, maar mogen we elkaar dan niet aanspreken? En daar kom ik straks nogal op. Maar laat ruimte aan elkaar. Geef ruimte aan elkaar dat we soms andere keuzes maken, andere inzichten hebben. En of we dat nog goed vinden of niet, dat leven behoort die broeder toe. En eenmaal zal die broeder of die zuster staan voor de rechterstoel van Christus. En voor zichzelf rekenschap, want dat heb je de wetgever, dat is de wetgever. Daar zullen we rekenschap afgeven. Waarom zijn we toch zo bezig met elkaar, met elkaars leven? Op de goede manier kan dat hoor. Dat komt straks. 1 Korinthe hoofdstuk 4. Vers 1 tot 6. Ik wil hier niet doorheen jagen. Dus we gaan waarschijnlijk het helemaal, wat daar op het bord staat, we stoppen gewoon waar we stoppen. Maar ik wil er niet doorheen jagen. Dit zijn belangrijke thema's. 1 Korinthe hoofdstuk 4. Het is belangrijk om dat diep te verankeren in de hele schrift. Paulus. Nou, als er iemand in een glazen huisje zat en stond, was het Paulus. Paulus was zichtbaar. Paulus had een mening. Paulus wist overal iets van. En hij stak dat niet onder stoelen of banken. Hij zat daar om beschoten te worden. Door alles en iedereen. Iedereen had wel een opvatting over Paulus. Hoe staat Paulus hierin? 1 Korinthe hoofdstuk 4 vers 1. Laat ieder mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus. en beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat ze betrouwbaar blijken te zijn, maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word. Ah, heerlijk. Geweldig. Of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Want ik ben mij van niets bewust. Maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt is de Heere. Hetzelfde principe. Oordeel daarom niets voor de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast, met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. We kunnen van Paulus iets leren. Kijk, als je ook als jong gelovige, dan ben je heel erg bezig met wat zou die ander van mij denken. Ik heb het ook wel gehad hoor. Vooral omdat je dan het woord brengt. Wat zouden ze van me denken? Daar kwam het wel over. Heb ik mensen gekwetst? En je bent bezig met hoe mensen jou zien en observeren. En het verlaat ons nooit helemaal hoor. Dat we denken van, oeh, wat zou die nou wel niet denken over mij? Maar ik vind het zo heerlijk. Je gaat de vrijheid in, als het ware, als je het perspectief hebt wat Paulus heeft. Het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word, of door enig menselijk oordeel. Ik laat het helemaal los, zegt Paulus. Dat spreekt mij niet vrij, zegt Paulus. Maar zo kan ik wel werken en handelen. Dat interesseert mij in zekere zin niet. Want ik weet, de enige aan wie ik rekenschap afleg, is niet een mens, maar is God zelf. En echt waar, broeders en zusters, als we één keer, als u voor uzelf, dat perspectief weet te internaliseren, als het ware in uw eigen leven, dan bent u vrij. Dan bent u vrij. Dan bent u niet meer bezig met, hoe kom ik over, wat zal die nu wel niet denken. De Heer is degene aan wie wij rekenschap afleggen. Nou, de Heer Jezus heeft daar ook natuurlijk het een en ander over te zeggen in Matteüs hoofdstuk 7. Maar ik wil toch een keus maken in de teksten. Galaten hoofdstuk 6 wil ik nog wel naar voren brengen. Galaten hoofdstuk 6. Nogmaals, de Bijbel heeft ontzettend veel te zeggen over het oordelen en met elkaar bezig zijn. Waarom toch? Waarom? Omdat het zo voorkomt. Ik kan de woorden gesproken hebben en het tegendeel doen straks in de gesprekken hierna. Ik hou het maar bij mezelf. Want het is zo menselijk en het gaat zo lekker over de tong om iets negatiefs te zeggen over een ander. En Paulus zegt hier in Galaten hoofdstuk 6. Galaten hoofdstuk 6, moet ik de teksten nog even erbij zoeken. Galaten hoofdstuk 6, vers 3 tot 5. Want als iemand denkt iets te zijn, kijk, daar heb je die hoogmoed weer, terwijl hij niets is, dan bedriegt hij zichzelf. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven. Hou het maar bij je eigen. Dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor de ander. Want ieder zal zijn eigen pak dragen. Ik denk dat dat genoeg is, broeders en zusters. Het is verankerd in de Bijbel om ontzettend terughoudend te zijn. Met het elkaar de maat te nemen. En nu de nuance. Want u kent ook allerlei versen in de Bijbel. En die borrelen allemaal naar boven nu. De Bijbel roept ons toch om op elkaar acht te slaan. De Hebreeënbrief bijvoorbeeld, die is daarvan doorspekt. Hebreeën hoofdstuk 3, vers 12 en 13 bijvoorbeeld. Zie erop toe, broeders, dat er nooit een iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, maar daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar, elke dag. Spoor elkaar aan. Zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Of Hebreeën hoofdstuk 10, vers 24. En laten we op elkaar letten. Ik zei net, let niet op elkaar. En nu staat hier, laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten we de onderlinge samenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Nou, de Bijbel is doorspekt van de elkaarteksten. Bemoedig elkaar, sticht elkaar, vermaan elkaar, wijs elkaar terecht. Het verschil is de intentie. Spreek geen kwaad van elkaar. Bij alles wat we willen zeggen, moeten we drie vragen eigenlijk stellen. Als ik iets wil zeggen over een broeder of een zuster. Wat goed doet het mijn broeder? Wat goed doet het mijzelf? En wat voor verheerlijking voor God zit erin? Als ik iets ga zeggen. Als u die drie vragen u elke keer afvraagt wanneer u iets wilt zeggen over de ander, dan slikt u heel veel woorden in. Wat voor goed doet het mijn broeder als ik dat zeg tegen die ander? Wat goed doet het mezelf als ik dat zeg? En wat voor verheerlijking voor God zit erin? Alle negativiteit, al de maat nemen van keuzes, een andere keuze die iemand maakt, moet ver weg zijn. Maar alle positieve, want ga al die elkaar teksten maar na. Al die elkaar teksten om op elkaar te letten, aan te vuren door liefde. Goede, mooie intenties en goede werken. Daar moeten we open voor staan. Maar zelfs als we elkaar mogen aanvuren tot het goede en tot liefde, kan het nog wel eens geïnterpreteerd worden als wie ben jij om mij aan te vuren en aan te sporen. Het is zo delicaat, zo gevoelig. De omgang met elkaar. En dat het gevoelig is, broeders en zusters, dat weten wij van de vorige keer toch? Want in hoofdstuk 4 vers 1 van de Jacobusbrief, daar ging het mis. Waarom voert u oorlog? En waarom zijn er krijgen en vechterijen onder u? Nou, misschien begint dat wel met van elkaar kwaad spreken. Wanneer we met elkaar bezig zijn, en dan gaat het gisten, dan gaat het broeien. En dan is er oorlog, dan gaan we in de loopgraven zitten. Oh, die vreselijke hoogmoed. Wie bent u? Wie ben jij? Laten we maar bezig zijn met de Heer, met zijn woord, met de Heer Jezus Christus en met elkaar aansporen, aanvuren om onze levens in te richten overeenkomstig het woord van God. En als een broeder of zuster dan andere keuzes maakt of anders in het leven staat, een beetje ruimte geven aan elkaar. God gaat een ieder beoordelen. Nou, ik laat dat voor wat het is. Ik hoop u aangespoord hebben om hierover na te denken. Wij gaan door. Jacobus hoofdstuk 4 vers 13 tot 17. Een nieuw stukje. De onzekerheid van het leven heb ik hierboven staan. Jacobus die zegt, en nu dan? U die zegt, we zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal. Want hoe is uw leven? Het is immers een damp dat voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, dan zullen we dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. De onzekerheid van het leven. Ja, we zijn van die mensen die de toekomst proberen te plannen, vorm te geven, te maken. Lucas 12, en ik denk dat u dat stukje misschien wel kent, Maar ik sla het toch op, Lucas 12. Daar staat het ook heel duidelijk, de woorden van de Heer Jezus Christus zelf. Lucas 12, vers 13 tot 21. En iemand uit de menigte zei tegen hem, dat is de Heer Jezus, meester, zeg tegen mijn broer, dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem, mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hen, kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. Zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak. Het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen. Voor veel jaren, neem nu maar rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Plannen maken. Dit heeft ons wel iets te zeggen over de vakantie. Hè? Morgen dan reizen gaan wij vertrekken naar Italië. Dan gaan we heerlijke vakantie vieren. 16 dagen lang. Wij mensen, we zien uit naar de toekomst soms. En we maken plannen. Jacobus die ziet dit en die zegt, ho, ho, ho. U die zegt, we zullen vandaag of morgen, ja, dan ga ik naar die stad. Dan ga ik daar een jaar doorbrengen. Een jaar ga ik daar doorbrengen. En dan ga ik handel drijven. En dan ga ik winst maken. Jacobus die trekt als het ware deze persoon uit het horizontalisme. En zegt, ho, 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 en God dan in jouw leven? U die niet weet wat er morgen gebeuren zal. Hetzelfde met weerbericht, hè. Proberen ze het weer te voorspellen. Klopt ook heel vaak niet, hoor. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal. Ik weet niet wat er over 5 minuten gebeuren zal. Ik kan over 5 minuten hier ineens storten en dan is mijn leven voorbij. Treur niet, huil niet, ik weet waar ik naartoe ga. Mijn hart klopt bij de gratie van God. Als God mijn hartspier het zwijgen geeft, dan is Erik Bruineberg in de eeuwigheid. Ik weet niet wat er een seconde na de woorden die ik uitspreek gaat gebeuren. Hoe is uw leven? Het is immers een damp. Nou, en dat het een damp is, dat is een cliché, maar het is zo. Het leven gaat zo vlug voorbij. Die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Dat vond ik mooi, dat triggerde mij. Verschijnen en verdwijnen. Afgelopen week reed ik met Adolf, ik werk in de Duitse bossen. En we reden 's morgens vroeg, het werd weer heel warm, reden we op weg naar het werk. En door die warmte en de kou van de nacht ontstond er mist. Dichte mist, je kon niet inhalen. Een damp. We zagen het voor onze ogen verschijnen en opzwellen. Maar we zagen ook dat de zon al begon te prikken. En in luttele minuten zag je het voor je ogen de damp verdwijnen en kraakhelder. Dat doemt bij mij op, dat plaatje als ik dit lees. Het leven is als die ochtendmist. Het verschijnt, de zon komt op en het is weg. Onze levens, broeders en zusters, we verschijnen. 25 augustus 1977. Millennia misschien ervoor. Maar op dat moment, 25 augustus, verscheen ik als een damp. Een streepje, 2000. De data is bij mij niet bekend. Dan verdwijnt het. Je verschijnt en je verdwijnt. Een realistische kijk op de zaak. In plaats daarvan zou je moeten zeggen, als de Heer wil en wij leven, dan zullen we dit of dat doen. De Heer hoort in het verhaal te zijn. En dan hoeft u voor mij echt niet elke keer als u een
iets plant, dit erbij te zetten. Heel kunstmatig. Als de Heer even wil leven, dan ga ik dit doen. Als de Heer wil, dan ga ik dat doen.
Het gaat natuurlijk om dit in je hart te hebben. Omdat je continu het besef hebt, de Heer staat aan het roer van mijn leven.
Als de Heer verdwijnt, en dat kan, uit onze leven steeds meer op de achtergrond komt, dan komt die hoogmoed er weer naar voren. Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Wij kunnen afglijden, broeders en zusters. Wij kunnen wegdrijven elke keer van dat perspectief van God. En dan gaat dit gebeuren. Dan gaan we weer plannen, dan gaan we maken. En het is hoogmoed.
Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Dat is nogal een uitdagende stelling.
Niet alleen actief kwaad doen, kwade zaken, ongerechtigheid, is zonde. Ook het nalaten van het goede is doelmissen.
Kennis veronderstelt verantwoordelijkheid. Als jij kennis hebt van iets, en die kennis wat jij hebt van iets, daar zou je iets mee moeten doen, maar je doet het niet. Je hebt wel de kennis, je zou weten dat die kennis je moet aanzetten tot een actie, maar je doet het niet, dan mis je je doel.
Als je kennis hebt en je weet het goede te doen, dan heb je onmiddellijk verantwoordelijkheid om het te doen.
Ook dat zouden we kunnen illustreren met de woorden van de Heer Jezus in de bergrede over een wijs man bouwde zijn huis op de rots. Dat is iemand die het woord van God hoort, hij weet het en het doet. En een dwaas man bouwt zijn huis op het zand. Die hoort hetzelfde, weet het, maar doet er niets mee. Wij gaan afronden met de laatste 6 versen. Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn. En uw vlees als een vuur verteren. De moderne wereld die maakt geluid. Uw goud en zilver is verroest en een roest zal een getuigenis tegen u zijn. En uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Zie het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God. En de jammerklachten van hen die geoogst hebben zijn doorgedrongen tot de oren van de Heeren van de hemelse legermachten. U bent uw aanwilde te buiten gegaan. Op de aarde hebt u uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u. Jacobus is bezig met het leven van alle dag. Hij heeft het over de onderlinge relaties. Hij heeft het over de onzekerheid van de leven, de aanmatigheid, de zelfverzekerdheid van ons. Maar hij heeft ook een robbertje te vechten of een appeltje te schillen met de rijken. En wat heeft de Bijbel ons veel te zeggen over rijkdom? U denkt, hoe kun je nou tot slot dit stukje aanboren? Zoveel heeft de Bijbel te vertellen. Vanuit de psalmen, vanuit het Oude Testament, de spreuken. Vanuit de evangelieën. Gelijkenis na gelijkenis over het gevaar van rijkdom. Nou, ik laat het maar voor uzelf om dat uiteen te zetten. Wat ik hieruit wil lichten, is dat Jacobus gelovigen door elkaar wil rammelen en zeggen, ook daar in die rijkdom. Rijkdom en hoogmoed zijn bijna synoniemen. Het is bijna onmogelijk om stinkend rijk te zijn en heel afhankelijk van God. En heel erg het perspectief te hebben van God. Is het mogelijk? Jazeker wel. Maar er zijn maar heel, heel weinig die dat kunnen. En daarom ook continu, ook Paulus in de eerste Timotheusbrief, zo indringend in hoofdstuk 6, vers 7 tot 10, maar ook vers 17 tot 19. Ernstige woorden over de geldzucht om rijk te willen worden.
rijken, alleen al hier in de Jacobusbrief, dat kwamen we al tegen, toch? In Jacobus hoofdstuk 1, vers 9. Laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat. En de rijke in zijn nederige staat, want hij, die rijke, zal als een bloem in het gras voorbij gaan. De zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is een bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. En wat zei Jacobus in hoofdstuk 2? In hoofdstuk 2 vers 6, weet u nog, die rijke stinker die binnenkwam in de dienst, waarvan de gelovigen nog nauwelijks geen buiging maakten en zeiden, oh, mooi gekleed, ga jij hier maar zitten op de beste plek. En dan komt er een bedelaar, dan ga jij maar achteraan, want je stinkt. En dat je zelf onderscheid maakt. En dan zegt Jacobus daar in hoofdstuk 2 vers 6, u hebt daarentegen de armen schandelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u overweldigen en slepen juist zij u niet naar de rechtbank? Terug naar hoofdstuk 5 vers 4, zie het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God. Rijken worden vaak gekenmerkt door uitbuiting, exploitatie, winstbejag. Niets ontziend winst willen maken. En wat hebben wij niet een rijke? Het gaat ons voorstellingsvermogen te boven als je het hebt over de Bezos, de Gates of de Musks van deze wereld. Bedragen, dat kunnen we maar niet begrijpen. Honderden miljarden. Een naar effect van rijkdom is macht, invloed, de drive naar overheersen. Het geld gebruiken om iets teweeg te brengen bij andere mensen. Dat lezen we hier in vers 6 toch, Jacobus 5 vers 6. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u. Totaal machteloos tegenover die rijken. Als ik u zou vragen, wie of wat regeert deze wereld nu echt? Is dat de politieke macht? Nee, wij weten allemaal beter. Wie of wat regeert deze wereld, dat is het geld. Follow the money. Volg het geldspoor. Geld is macht en invloed. Let op de rijke broeders en zusters. Let op de rijken van deze aarde, hoe zij hun geld gebruiken. En wees heel alert als dat geld gebruikt wordt via filantropische instellingen. Onder de vlag en wimpel van filantropie, van barmhartigheid. Er is niets nieuws onder de zon. Er is echt niets nieuws onder de zon. Maar de les van morgen is, jaag dat niet na. Jaag niet de hebzucht na. Als wij een dak boven onze hoofden hebben, we hebben eten, drinken, we hebben een autootje. Ach. We moeten de tentpinnen niet zo vast in de aarde slaan. Lekker losjes die tentpinnen. Makkelijk het boeltje bij elkaar pakken en naar de hier gaan. Dat is verder weg, het beste. Nou, ik had gehoopt om nog te spreken over de komst van de Heer, maar de tijd is echt voorbij. En dat laten we voor de volgende keer. Misschien kunnen we dan deze brief wel afronden. De volgende keer ga ik verder met vers 7. De komst van de Heer Jezus. Geweldig thema. Maar nu willen we gaan zingen. Lied 501 uit Liederen voor de gemeentezang. Neem de naam van Jezus mede.